goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
Elke dinsdag en donderdag praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen in en rond Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast elke dinsdag en donderdag online of in je favoriete podcast-app.
Eindelijk verzagen we vorige week dat eerste graanschip vertrekken, de Razoni uit Oekraïne vanaf Odessa. En nu eenmaal aangekomen op bestemming in Libanon, in de havenstad Tripoli, is de levering geweigerd. Want, zegt de koper, je bent 5 maanden te laat. Nee, dat is lekker. We gaan erover praten met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan en Oost-Europa-verslaggever Floris Akkerman. Beide mannen maken ook onze podcast Perestroikast. Die kun je op BNR beluisteren uiteraard. Mannen, goedemorgen.
Dag Bas.
Goedemorgen.
Ja. Even Geert-Jan, meteen maar met die graanleveringen. Wat is er aan de hand?
Ja, het zit net iets anders in elkaar wat betreft waar dat schip nu is. Het schip zou, de Razoni, zou op dit moment voor de kust van Turkije, de zuidoostelijke kust, stilgelegd zijn. Omdat de lading die het schip vervoert in Libanon niet zou mogen worden uitgeladen. Ja. Het zit als volgt. De Oekraïense ambassade in Libanon die claimt dat de koper, in dit geval volgens mij dan de regering van Libanon, heeft gezegd, we willen die lading niet meer, want het is expired. Ik wou zeggen verjaard, maar goed, ja. Het is eigenlijk vermaandelijkt. Het heeft er gewoon te lang over gedaan voordat die lading er zou zijn aangekomen. En nu luidt dus het verhaal dat er op zoek moet worden gegaan naar een nieuwe koper. Maar dat schip is dus nog niet in Tripoli, in Libanon, okay. Maar zit dus nu ergens bij Turkije te wachten op eventueel een nieuwe koper. Ik zeg er wel gelijk bij Bas, het is even afwachten. Dit verhaal wordt dus door de Oekraïense ambassade in Libanon gebracht. Reuters meldt het ook. Maar we hebben onlangs ook een verhaal gehoord over Egypte dat niet meer Oekraïns graan zou willen op basis van een force majeure clausule. Maar dat verhaal bleek na een paar dagen ook niet helemaal te zijn. Dus even afwachten.
Nee, precies. Dan eventjes, hoe gaat het met die kerncentrale in Zaporizhia? Want ook daar horen we steeds tegenstrijdige berichten over.
Ja, de berichten die ik heb is dat er nog steeds in de buurt wordt geschoten en nog steeds dreiging is, met name wat betreft de buitenkant van die centrale. Dus je moet je voorstellen, daar ligt opslag. Dat grenst ook aan de grote Dnipro-rivier. Je hebt ook met elektriciteitsmasten en lijnen te maken. En als daar iets mee gebeurt, dat zorgt voor het daadwerkelijke gevaar eventueel van die kerncentrale. Dus het gaat niet zozeer om wat er binnenin gebeurt, want ik geloof dat die centrale bestand is tegen een neerkomend vliegtuig als het moet.
Precies, dat klopt, ja.
Tegelijkertijd zag ik dat de Institute for Study of War, inmiddels wel een bekend instituut, dat die het ook hebben over dat als Rusland het heeft over een nucleaire dreiging, dat je dat zou moeten kunnen zien als een afleidingsmanoeuvre. Oh. En dat ze eigenlijk daar de hele boel aan het volstoppen met mijnen zijn. Om de Oekraïnse troepen eventueel te lokken. Niet te lokken, om ze eventueel op te blazen, om het zo te zien. Mm-hmm. Maar dat daadwerkelijk dreiging hem dus niet per se in het nucleaire zit. Ook om het Westen af te schrikken, dat daar ook die retoriek vandaan komt. Maar ook dat kunnen we niet verifiëren.
Nee, allemaal niet verifieerbaar. Dan eventjes naar Gerson, want daar heeft het Oekraïense leger, zegt ze, opnieuw raketaanvallen uitgevoerd met succes. Alleen, het lijkt niet alsof de Russen daar massaal nu aan het wegtrekken zijn, hè?
Nee, eigenlijk niet.
Floris, pak hem erop.
Floris, aan jou.
Ja, ik ben er ook nog. de Russen hebben daar de afgelopen weken ook versterkingen naartoe gebracht. Ze zien toch ook in het gevaar in van als Gerson valt, dan staan we helemaal met lege handen. En dat kunnen we ook thuis niet verkopen aan de Russen. Dus het lijkt erop dat die strijd, dat tegenoffensief waar de Oekraïne al de hele zomer aankondigt dat dat gaat te komen, langzaam van de grond komt of misschien toch uitgesteld moet worden. Of in ieder geval niet zo snel misschien gaat als de Oekraïners hadden gehoopt.
Nou, ik sprak Marten Kruijf, voormalige commandant van de strijdkrachten, landstrijdkracht. Die zegt, ja, Oekraïne is wel langzaam terrein aan het winnen.
Ja, het gaat langzaam. Als ik er wel eens op gehoord dat ze proberen het behoedzaam te doen. Ja. Ik was daar afgelopen maand, sprak ook met een soldaat. Die zei erover, ja, we proberen eigenlijk zo min mogelijk burgerslachtoffers te veroorzaken. Dus daarom gaat het stapje voor stapje, beetje bij beetje gaan we die kant op. Ook om te voorkomen dat we Niet onze eigen mannen, soldaten als kanonnenvoer naar het front sturen. Daar moeten we ook zuinig op zijn. Dus dat zou er ook mee te maken hebben dat het langzaam gaat en niet zo snel als je misschien zou verwachten van een tegenoffensief. En ook dat gebied, als je kijkt ook in het zuiden, je moet ook niet verwachten dat een enorm groot aan het hele front een offensief bezig is. Het zijn op bepaalde plekken van aan die hele Zuidfront. Je ziet op gebieden waar ik zat. Het is niet zo dat je daar massa kolonnes, tanks en soldaten daar zich verzamelen om zich klaar te maken om op te stomen naar het zuiden.
Ja, om een tegenslag te maken. Dat is natuurlijk het wensdenken. Hè? Dat willen we graag zien. Het zou fijn zijn als Oekraïne een beetje aan de winnende hand is. Ondertussen, mannen, aan jullie, ik weet niet wie hem wil oppakken, maar die Donbass-regio, daar zitten die Russen toch wel redelijk vast in, hè? Zo lijkt het.
Ja, als je dat vergelijkt ook met het Zuidfront, daar zitten de Russen minder sterk in.
Ja.
En de Donbass hebben ze vanaf 2014, toen ze daar die oorlog begonnen, hebben zich echt kunnen vastnestelen in die grond, om het zo maar even te zeggen. Ingegraven, hè, met troepen, met versterkingen, met alles wat ze hebben. Terwijl ze in het verschil met het Zuidelijk Front, daar hebben ze zich echt moeten invechten, moeten opbouwen qua troepen, qua bevoorrading. Dus die Donbass, ja, dat lijkt wel zo langzamerhand echt een Russisch bastion te worden, waar je moeilijk tegenop kan boksen. Ja.
Nog even, Floor, ik kom zo bij jou, Gert-Jan, dat je niet denkt dat jij nu van het verhaal verdwenen bent.
Nee hoor, maar...
ik neem een slok koffie.
Floor, eens eventjes naar dat verhaal van Amnesty International. Hè? Het hoofd van Amnesty International, Oekraïne, stapte op uit onvrede over het onderzoek wat de internationale tak deed van haar eigen club. Die komen gisteren met het verhaal. Het spijt ons heel erg dat er ophef in ontstaan. Over de inhoud doen ze niks. Oekraïners die zouden mensenrecht hebben geschonden. Die mevrouw vond het rapport veel en veel te eenzijdig.
Ja, de Oekraïners zijn laaiend eigenlijk over het rapport. Omdat ze het inderdaad te eenzijdig vinden. Wie zijn die bronnen die ze hebben gesproken? Hoe kun je dat vergelijken met elkaar? Rusland is hier de agressor. Hoe moeten wij ons anders verdedigen als we op bepaalde plekken volgens Amnesty ons niet kunnen vestigen? Hoe kun je een stad verdedigen als je daar bij wijze van spreken nergens in mag zitten, volgens Amnesty althans? Ik heb daar ook afgelopen dagen met Oekraïners over gehad. En die zijn ook helemaal klaar eigenlijk met Amnesty. En niet alleen met Amnesty, maar ook met het Rode Kruis. Zij vinden dat ook dat soort internationale organisaties te veel op de hand zijn van Rusland. In het begin van de oorlog had je bijvoorbeeld die corridors die vanuit het Oost-Oekraïne Oekraïners werden weggevoerd, geëvacueerd naar Rusland. Daar zou ook volgens de Oekraïners het Rode Kruis te veel aan de hand hebben gehad om dat gewoon maar te laten gebeuren in samenwerking met de Russen. Samenwerking met Lavrov, de directeur van het Rode Kruis, ontmoette Lavrov toen in die tijd. En nu zien ze datzelfde gebeuren als met Amnesty. Van dat die te veel op de hand is van Rusland. En dus ze zijn helemaal klaar met die internationale organisaties. En roepen daarom ook op van geef geen geld aan Amnesty of Rode Kruis. Maar geef geld aan lokale Oekraïense organisaties.
Ja, maar dat is het nou inderdaad een eenzijdig verhaal geweest van die internationale tak van Amnesty of niet? Of kunnen we dat niet stellen?
Nou, je zou in ieder geval, kijk, natuurlijk moet Oekraïne rekening houden met het oorlogsrecht. Dat sowieso. Maar het lijkt hier, het beeld worden geschapen als Oekraïne de grote boosdoener is, de grote agressor. En het lijkt niet in verhouding te staan tot wat Rusland uitspookt. Nee, dus het feit natuurlijk, dit is dankbaar materiaal voor de Russische staatstelevisie. Zo. Die lopen hiermee weg natuurlijk.
Dat dacht ik ook, ja. Net als Gerhard Schreuder trouwens. Gert-Jan, ben ik al even bij jou. Jij gaat deze week naar Duitsland, want dat is de grote vriend van Vladimir Poetin. Het gaat met name in Duitsland nu over het optreden van de oude socialistische Schreuder. Hoe gaan we dat zien ontspinnen? Want dat heeft uiteraard ook direct wel met Oekraïne te maken, hè?
Ja, ik zag een voorpagina van volgens mij de Tagesspiegel met Schreuder die Poetin in de armen valt. Ja. Nou, die foto is niet gisteren genomen, maar dat zegt natuurlijk alles.
Ja.
En het gaat erop dat Gerhard Schreuder, oud-bondskanselier namens de SPD, de huidige regeringspartij, dat hij lid mag blijven van de SPD. Dat heeft een arbitragecommissie van een regionale SPD-afdeling gisteren besloten. Ja, en dat verhaal, dat is natuurlijk door Oekraïne, ik moet zeggen door de Russische invasie in Oekraïne enorm versterkt. Want Schreuder zat natuurlijk in Gazprom, in Rosneft.
Ja.
Zat dus eigenlijk als westerling in de Russische energievoorziening richting het Westen. En heeft deels daar afstand van gedaan. Maar is nog steeds voorzitter van de aandeelhouderscommissie van de exploiteur van Nord Stream 1, dus Nord Stream AG. Ja, en hij neemt volgens veel mensen niet genoeg afstand van de Russische invasie in Oekraïne. Neemt niet genoeg afstand van Poetin. Was laatst nog op vakantie in Moskou. Hij zei, het is zo'n mooie stad. Daar heeft hij op zich ook een punt.
Ja.
Maar waar het om gaat is, voor die arbitragecommissie tellen de feiten en tellen dus niet de sentimenten. En zij hebben puur gekeken naar heeft Schröder partijregels overtreden. Ja. En dat zou hij niet hebben gedaan. Nou, daar kan nog bezwaar tegen worden gemaakt. Maar dit is in Duitsland wel een van de verhalen waar nu enorm op wordt losgegaan. Ook omdat, weet je, dat die hele Duitse politiek staat op zijn kop sinds die Russische invasie in Oekraïne. Mm-hmm. Zij zagen tot 25 februari niet de Russische invasie aankomen. De Duitse ambassadeur was een van de laatste namens het Westen in Oekraïne die geëvacueerd moest worden. Ze kunnen het nog steeds niet geloven en daar is dit misschien wel een aardig voorbeeld van.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.